Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat vromen juichend al een tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Zingen we samen op Psalm 35, het 13e vers. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen in aansluiting daarop het zesde vers van Psalm 48, want deze God is onze God. Het zesde vers van Psalm 48, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat daar is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. Filippenzen 1 is onze schriftlezing. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk. Ten allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende dit dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mededelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen preken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menen daar mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder het deksel, het zij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk ten allen tijde, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen hebbende begeerte om ontbonden te worden met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat ge staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie, en dat ge in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van verderf, maar u van zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Filippenzen 1, de versen 15 tot en met 19. Wij noemden Filippenzen 1, vers 15 tot en met 19, waar wij lezen: sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menen daar mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Tot zover de tekstlezing. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Laat vromen juichend allen tijd om, mijn gerechtigheid verbreid. O Heere, we hebben het uitgejubeld. En geef dat het uit ons hart is gekomen. O, maak dit niet de blijdschap uit, dat u al degenen die in de Heer Jezus Christus geloven, hun gerechtigheid hebben in hem. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En zo is alle roem van de kant van de mens ten eenenmaal uitgesloten. En leren we het door uw genade onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En laat ons dat geheimnis verstaan, Heere. En als wij nog vreemdeling zijn van het leven van het geloof, wil dan de prediking van dit avontuur gebruiken om dat heilgeheim aan ons bekend te maken. O, u hebt ook vanavond onze zaligheid op het oog. Dat leidt geen twijfel. Niet willende dat enige van ons verloren zou gaan, maar dat wij allen behouden zouden worden. En dat het u menens is wel gebleken in de gave van hem, van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven, overgegeven aan een wereld verloren in schuld. Een wereld die deze gave ten slotte kruisigde aan het vloekhout der schande. O, dat was het antwoord van deze wereld op uw zondaarsliefde. En toch, wij wel, wij hebben het ten kwade gedacht. Maar u dacht het ten goede. Want door dat enige offer, dat volmaakte offer, hebt u ook allen willen volmaken die door hem tot u gaan. En Heere, wij komen u bidden. Mag dat de genadige uitwerking zijn van de prediking. Voor het eerst of weer opnieuw. Opdat ook wij moed zouden vatten vanavond. Opdat we iets van die blijdschap waarvan we gezongen hebben ook heel persoonlijk mogen kennen en het uit mogen zingen. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, laat niets de loop van uw woord hinderen. Mogen gezegend samen zijn, genieten vanavond in uw gunst hier in de kerk en thuis als we meeluisteren door de kerktelefoon of later de prediking nog mogen horen. Heere, dat wij niemand anders mogen zien dan Jezus alleen. Amen. De kerkraad deelt u mede dat volgende week zondag 10 augustus in de morgendienst voor u op het voor te gaan kandidaat Beekman uit Kloetingen en in de avonddienst professor De Reuver uit Seroskerke. Wat betreft de collecte deze dienst, er zijn twee rondgangen waarvan de eerste bestemd is voor het kerkbeheer en de tweede voor de predikantsplaats. In de busjes bij de uitgang is de derde collecte bestemd voor de zending, van harte aanbevolen. En zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking van Psalm 52 en daarvan de versen 2, 6 en 7. Allereerst het tweede vers, uw tong die toelegt om te schaden. Dan mag u denken aan de predikers die Christus prediken uit nijd en uit twist, zoals we gelezen hebben in onze tekstwoorden. En dan ook de versen 6 en 7. Hoe goed Paulus het ermee heeft dat dit alles hem overkomt om Jezus wil. De versen 2, 6 en 7 van Psalm 52. Gemeente, Paulus zit gevangen in Rome. Hij is gearresteerd en vastgezet in de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. U kunt erover lezen in vers 13. Paulus schrijft daar al zodat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn. Die banden bedoelt hij zijn gevangenschap. In het ganse rechthuis en aan alle anderen. Hij zegt daarmee dat het rechthuis, het praetorium, de plaats is van zijn gevangenschap. En iedereen die ervan gehoord heeft, of dat nu binnen of buiten de gevangenis is, of dat nu de bewakers zijn of de gevangenen zelf, ze weten allemaal dat die gevangenschap van Paulus niets te maken kan hebben met enige misdaad die hij zou hebben gepleegd. Nee, hij zit gevangen, zo is dat bekend geworden, om Jezus wil. En hoe hij dat ondergaat, dat lezen we in vers 29 en 30. En lees u maar mee, Filippenzen 1 vers 29 en 30. Waar we lezen, want u, dat schrijft Paulus dus aan de Filippenzen, u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dus u moet niet denken dat het Paulus eenvoudig vergaat. Nee, die gevangenschap in Rome is hem een strijd. Het is ook wat om onschuldig in de gevangenis te moeten zitten. En dan dit te horen zeggen door deze Paulus. U is uit genade gegeven de zaak van Christus te geloven en ook voor hem te lijden. Dat is nu die man die zelf Christus vervolgd heeft, die ervoor gezorgd heeft dat christenen in de gevangenis werden opgesloten. En dat deze mannen horen zeggen, dat is nou genade, dat je opgesloten bent om Jezus wil. Hier horen we wat genade vermag. En als we dan op Saulus van Tarsus zien, dan is het met recht genade overvloeiende voor de grootste der zondaar. En daar komt nog wat bij, want wat blijkt, dat die gevangenschap van Paulus een hele positieve uitwerking heeft op het overgrote deel van zijn broeders en zusters in de Here in Rome. Paulus schrijft in vers 12 van de Filippenzen: ik wil dat jullie weten dat wat er met mij gebeurd is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. De vrijmoedigheid waarmee Paulus heeft getuigd, ook al kostte dat dus zijn vrijheid, heeft zijn broeders en zusters in Rome alleen maar meer overtuigd, zegt hij, van de waarheid van het evangelie. En dat met zoveel kracht dat zij het woord Gods onbevreesd, overvloediger durven spreken. Dus in plaats dat ze de pas enigszins inhouden van denken, ach, het kan ons ook onze vrijheid kosten. Nee, ze durven overvloediger, onbevreesd, het woord te verkondigen. En wat merken we hieruit? Wel dit. Het christendom is geen zaak van met een boekje in een hoekje, of van ons soort mensen, een soort gevoel, dat het zo fijn is om bij elkaar te zitten. Dat is een godsdienstige beschouwing die de schrift niet kent. En de wereld, en dan denk ik met name aan een partij als D66, die zegt het christendom hoort thuis achter de voordeur, daar hebben we het in het publieke domein niks mee te maken. Maar de Heer Jezus Christus heeft voor en al eer dat hij naar huis ging, naar het huis van zijn vader, zo uitdrukkelijk gezegd. En dat is de opdracht aan zijn kerk. Dus ook aan u en mij, predik het evangelie aan alle creaturen. Er is een gezang dat zingt het zo. Heel de wereld moet het weten. Dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. En zelfs de gevangenschap kon dus de lichtstraal van Gods zondagsliefde niet stuiten. Ook al was hij dan een gevangene van de Romeinen, hij was nog veel meer een gevangene van Jezus Christus. Op weg naar Damascus, dat weet u, is hij door die lichtstraal van Gods zondagsliefde geveld. De vijand werd een vriend, de hater werd een liefhebber. Hij werd door de Heere Jezus zelf getrokken met koorden van goedertierenheid. En hij heeft het zelf uit de mond van de Heere mogen horen. Gij zijt mij een uitverkoren vat om mijn naam voor te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. En ook al zit hij dus nu in de gevangenis, toch mag hij kennelijk staan in de vrijheid waarmee Christus hem vrijgemaakt heeft. Nou, dat wil Paulus laten weten aan de gemeente van Filippi, opdat ook zij moed zullen vatten uit de uitkomst van zijn gevangenschap. Want kennelijk is hem ter oren gekomen dat die broeders en zusters in Filippi zich grote zorgen maken om Paulus, dat hij gevangen zit. Hoe moet het nu met Paulus? En hoe moet het nu, dat is natuurlijk een andere vraag, met de voortgang van het evangelie. Want als die grote heidenapostel gevangen is gezet, hoe gaat het dan verder? Nou, Paulus heeft van al die onrust gehoord. En om nou van zijn medeleven met de Filippenzen blijk te geven, schrijft hij deze brief. Even terzijde, wat een heerlijk getuigenis geeft Paulus toch over de gemeente van Filippi. Dat staat in de versen 6 tot en met 8. En dan ga ik u allemaal vragen, jong en oud, om mee te lezen, de versen 6 tot en met 8. En dan spreken we van tevoren met elkaar af, dat we die verzen niet alleen lezen met het oog op de gemeente van Filippi, want in eerste instantie is natuurlijk deze brief aan de Filippenzen geschreven. Maar wij gaan deze woorden nu ook lezen met het oog op de gemeente van u, van hier, van Sir Jans Land. En dan nog nauwer, want die boodschap moet helemaal naar je hart komen. We lezen die woorden met het oog op onszelf. Dan gaan we beginnen bij vers 6. Vertrouwende dit zelf, dat hij die een goed werk in u begonnen heeft. Nou, hoe zit het? Is dat goede werk begonnen? En heeft hij het gedaan? We hebben het gezongen samen, nietwaar, na de geloofsbelijdenis. Of in Psalm 52. Want deze God is onze God. En mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Heeft de Heere dat werk in ons hart gelegd. En dat voleindigen zal het op de dag van Jezus Christus. Dat is de heerlijke troost van al degenen die hier nou ja op kunnen en mogen zeggen door Gods genade. Hij voleindigt dat werk. Hij zal zijn werk, zingt Psalm 138, voor mij voleinden. En dan mag je erachter aanbidden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En dan gaat het zo verder, gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden, in mijn gevangenschap en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mededelachtig zijt. Hij zegt hier dus tegen de gemeente van Filippi, jullie zijn dezelfde genade deelachtig als ik. Daar ben ik heilig van overtuigd. Daar twijfelt hij geen moment aan. En dan bedoelt hij niet dat ze allemaal op dezelfde wijze tot bekering en geloof gekomen zijn als Saulus van Tarsus. Nee, dat niet, want daar is de Heere volkomen vrij in, dat weten we. Maar wel dat ze datzelfde dierbare, zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus deelachtig zijn. Dat is diezelfde genade. En dat mag hij van die Filippenzen geloven. En weer wordt de blik op de gemeente van Syriëns Land en op onszelf gericht, heel persoonlijk. Zijn we nu diezelfde genade deelachtig? Dat dierbare geloof in de Heer Jezus Christus, is Hij ons leven geworden? Zijn we met ons verloren leven als een arme zonder aan zijn voeten terechtgekomen? Kunnen we niet anders meer dan hopen op zijn barmhartigheid? Die roemen tegen een welverdiend oordeel. Want dat beamen we dan toch. Want God, zegt hij, is mijn getuige. Hoezeer ik begeerig ben naar u allen. Oh, en dan die heerlijke woorden met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. U merkt wel dat Paulus hier heel zijn hart bloot legt aan de gemeente van Filippi. De brief van de Filippenzen wordt wel eens het hart van Paulus genoemd. En dat alle krijgt, alle nadruk in vers 7, dat ik u van alle dit gevoel, en dat gij alle mijn genade delachtig zijt. Wat een groot vertrouwen in het werk van God in hun harten. En dan nog een keer in vers 8, ik ben zeer begeerig naar u alle, met innerlijke bewegingen in Christus Jezus. Nou, u merkt wel, zo in aanloop naar onze tekstwoorden, hebben we alleen nog maar goede dingen gehoord. Van God en ook van de gevangenschap van Paulus. En van al die anderen die overvloediger het woord Gods durven spreken. Hij en anderen zijn er eigenlijk alleen maar beter van geworden in geestelijke zin. Maar nou komt het. Paulus draait er niet omheen. Hij wil die broeders in Filippi ook laten weten dat hij met sommige broeders in Rome een buitengewoon verdrietige ervaring heeft opgedaan. En daar gaat het over in onze tekst. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. En dat doet hem heel veel verdriet. Dat maakt ook de strijd uit van zijn gevangenschap. Dat er buiten de gevangenisdeur mensen zijn die Christus spreken, maar uit verkeerde motieven, door nijd en twist. En daar wil hij de Filippenzen in laten delen. Hij wil dat verdriet met hen bespreken. En we herkennen dat wel, denk ik. Er kunnen zulke verdrietige dingen in je leven gebeuren, dat je ze niet voor jezelf kunt houden. Je wilt daar met anderen of een ander over spreken. En met wie doe je dat dan? Dat doe je met mensen die je volkomen vertrouwt. Nou, dat is wat hier gebeurt. Sommigen preken ook wel Christus door nijd en twist. Daarmee zegt hij, er zijn hier in Rome sommige predikers die wel een goed getuigenis geven van Christus. Die dus goed van de Heer Jezus spreken. Wij zouden vandaag de dag zeggen, ze zijn zuiver in de leer, er is niets van te zeggen. Maar, nou komt het, de manier waarop zij dat doen, is volstrekt verwerpelijk. Ze doen dat namelijk, zo lezen we, uit nijd en twist. Dat wil zeggen, uit jaloezie en uit zucht naar verdeeldheid. En in vers 16 breidt Paulus dat nog eens uit door te zeggen dat zij uit twisting, dat is uit egoïsme, uit zelfzucht, alleen maar uit eigen belang, de Heer Jezus Christus preken. Niet zuiver, letterlijk staat er in het Grieks, niet heilig. Ze preken dus Christus uit onheilige motieven. En dan komt er nog wat bij, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Ze denken dus dat ze door hun prediking van Christus de persoon en de prediking van Paulus in een kwaad daglicht kunnen stellen. En zodoende de gevangenschap van Paulus nog zwaarder te kunnen maken. Dat willen ze bereiken met hun prediking van Christus door jaloezie en door verdeeldheid te zaaien. Onvoorstelbaar zouden we zeggen, nietwaar, dat je uit zulk soort motief de Jezus Christus kan preken en dan nog zuiver kan preken, zegt Paulus. Dus ze hebben Christus net zo gepreekt als Paulus Christus heeft gepreekt. Jezus Christus en die gekruisigd, ja wat meer is, die opgestaan is. Dat is de inhoud geweest van de prediking van deze broeders. Maar uit onheilige motieven. In dat vers 16 wordt het woord verdrukking gebruikt. En daar zit nog eens de bedoeling in opgesloten om door hun onzuivere prediking jaloezie bij Paulus te verwekken. Ze willen dus dat ze van hun prediking, dat hij van hun prediking zal horen. En dat hij in de gevangenis jaloers zal worden, omdat ze zoveel aanhang hebben gekregen. Ze hebben meer liefhebbers gekregen van hun prediking dan Paulus ooit heeft gehad. Dat staat hun voor ogen. Het gaat hier in de eerste plaats dus en het allermeest om nijd. Dat is jaloezie. Jaloezie onder de predikers van het evangelie. Hier dus jegens Paulus. Paulus heeft natuurlijk veel meer aanhang gehad dan zij. En dat stak hem. En ze gunden Paulus niet dat hij door zijn prediking zoveel zondaren tot de Heer Jezus Christus heeft geleid. En ze vinden zelf ook dat hij daardoor, dat suggereren ze in hun prediking, aanhangers heeft geworven voor hemzelf. Paulus die preekt Christus wel, maar om er zelf iets mee te zijn. Dat beweren ze. Zo preken ze. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ze projecteren dus hun eigen jaloezie op Paulus. Ze kunnen niet verdragen dat er zoveel mensen zijn die tegen hen zeggen, ach, we zouden zo graag weer de prediking van Paulus horen. Wanneer zal die uit de gevangenis komen, zodat we ons weer onder zijn gehoor kunnen begeven. Jaloers. Salomo zegt in zijn spreuken, jaloezie is verrotting der beenderen. Jaloezie is een kwaad dat een verwoestende werking heeft in je innerlijk en bovendien je lichaam ook nog sloopt. Ziekelijke jaloezie, ja, maakt je werkelijk ziek. Ziek naar je geest en ziek naar je lichaam. En daarom is jaloezie een kwaad dat onder ons niet gevonden mag worden en zeker al niet bij hen die van Christus zijn. En dan hier te horen hoe dienaren van Christus het evangelie van Christus misbruiken om Paulus te beschadigen. Wat een ernstige waarschuwing gaat hieruit naar alle dienaren van Christus. Hoe heeft Christus zelf zijn dienaren geleerd om te zijn? Hij heeft het zijn discipelen zo duidelijk gezegd. Leert van mij. En dat is een tegenwoordige tijd. Dat betekent, dat is een voortdurend leermoment in het leven van alle dienaren van Christus. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Wij moeten leren. Om de minste te zijn. Want zegt Christus, die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. Lucas 9. En dan gaat Paulus in Filippenzen 2 over de ware ootmoed spreken. En dan gaat hij spreken over de ootmoed van Christus. En dan wil ik u vragen om allemaal mee te lezen in Filippenzen 2. We gaan bij het derde vers beginnen. En ik moet u eerlijk bekennen, ik heb daar ooit alles over gepreekt. Maar nu ik deze stof zo doorgenomen heb, heb ik gezegd, ach, ik heb de helft van de rijkdom ervan niet doorzien. Toen ik sprak over Filippenzen 2. Je moet Filippenzen 2 bezien vanuit Filippenzen 1. Na alles wat we nu weten, moet u eens luisteren. Wat er dan van Christus gezegd wordt. Door deze Paulus die gevangen zit. En die geplaagd wordt door de jaloezie van die sommige predikers. Die in nijd en twist Christus spreken. Vanaf vers 3, Filippenzen 2. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijn, maar een ieder zie ook op hetgeen van de ander is. Want dat gevoelen zij in u, en terwijl ik ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roofgracht heeft God even gelijk te zijn. Dus hij had de gestalte van God, en het was geen diefstal dat hij God even gelijk was, want hij was God en hij is God. Maar, terwijl hij dus God uit God is en licht uit licht, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebben. Oh, hij was dus in de gestalte van God. Want hij was en is God. Maar dan neemt hij de gestalte van een dienstknecht aan. En is de mensen gelijk geworden, ons allemaal. En in een gedaante gevonden als een mens. Ach, u ziet het al. God die mens wordt. En we weten allemaal, klein en groot hoe, in een kribbe in Bethlehem, gewonden in doeken. Vernederd, vernietigd, de gestalte van een slaaf aangenomen heeft. En dan heeft zichzelf vernederd, dan gaat hij nog dieper, dan buigt hij nog dieper. Gehoorzaam geworden staat er dan, zijnde tot de dood. Ja, nog dieper. Kan het nog dieper dan de dood? Ja, tot de dood van het kruis. Dat is de vloekdood. Geworpen. Buiten de gemeenschap met God. En dat voor eeuwig. Plaatsvervangend. Heeft hij de eeuwige dood ondergaan. En we begrijpen nu toch wel. Als dit gevoelen zegt die moet in u zijn, terwijl ik in Christus Jezus was. Als dat gevoelen in ons is, als dat enigszins tot ons door is gedrongen wat hier staat, en ons hart geraakt heeft tot in het diepst van onze vezel, dan kan jaloezie niet bestaan. Maar helaas, Johan de Heer heeft ook al gezongen, nietwaar? Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. O Heer, wil mij helpen en maak mij zo als Gij. Hoe gemakkelijk ligt jaloezie niet alleen bij de dienaren van Christus in het hart. Het is schandelijk om te zeggen dat het zo is. Maar we kijken elkaar aan vanavond, jong en oud. Ook onze kleine kinderen. Hoe klein zal zijn. Wat kun je boos zijn en oneerlijk in de richting van je broertje of je zusje die waar. Dat je niet kan hebben dat hij of zij wel iets heeft dat jij niet hebt. Oh, wat kun je ruzie maken. Afpakken, erop slaan en weet ik wat er allemaal kan gebeuren. Puur uit jaloezie. En wij ouders hebben de taak om dat de kop in te drukken, nietwaar? Ook onze kinderen daarin te leren. Dat we elkaar het nodige hebben te gunnen, zo klein als we zijn. Omdat we geen onuitstaanbare wezens zullen worden. In de loop van ons leven. Misschien zijn er wel in de kerk die lijden onder ziekelijke jaloezie. Die eraan stuk gaan. Om welke reden dan ook. En wat is nou het eigene aan ziekelijke jaloezie? Dat je zelf diep ongelukkig bent. En dat je het geluk van de ander, op wie je jaloers bent, niet kan dulden. En dat maakt je meer en meer ongelukkig en stuk. En wat ga je dan doen als reactie daarop? Dan ga je proberen die ander inderdaad te beschadigen. Kapot te maken. Langzaam maar zeker. En wat gebruik je daar doorgaans voor? Je tong. Vandaar dat we Psalm 52 vers 2 hebben gezongen. Die tong, die wil schaden. Die wil beschadigen. Nou, als dat nou zo is in nu en jouw leven. Want dan is deze prediking ook en met name voor u en jou bedoeld die daaronder lijdt. om je wakker te schudden. Dat God je nou tegenkomt in dit getuigenis. Je had misschien nooit kunnen denken dat het zo zou gebeuren. Dat bij namen genoemd wordt waarmee je zit. En dan wordt de zonde aangewezen. De Heilige Geest ontdekt je eraan. Dat dit niet kan bestaan. Dit gevoelen zij je nu. Met dat getuigenis komt de Geest tot ons. En terwijl ik in Christus Jezus was. Die nog nooit jaloers is geweest. Die altijd de ander heeft bedoeld. Die zichzelf geheel en al voor verloren mensen heeft overgegeven. Zoals u en ik zijn. En nou laat de Heere dit woord preken om dit venijnige kwaad te bestrijden. En u voelt wel, dat kan nou nooit vanuit jezelf. O, maar daar is nou dat woord voor bedoeld. Dat woord komt bij de Heere Jezus zelf vandaan. Omdat je ontdekt aan dit kwaad van hem gebruik zult gaan maken. Want daar staat hij gereed. Om u en jou met uw zondig en verloren leven te ontvangen. Oh, dan zal hij zelfs het meest jaloerse schepsel dankbaar ontvangen. Wie tot mij komt, oh, denk maar aan die bekende tekstwoorden. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Het is misschien niet meer te dragen. En ik zal u rust geven. Om nu die rust te vinden bij hem. Om u te verlossen van al dat kwaad. Hij neemt het geheel en al voor zijn rekening. O, als we dan mogen zien op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dan liggen ook al die zonden van jaloezie opgestapeld op zijn schouders. En heeft hij met dat ene offer alle zonden weggenomen van hen die door hem. Tot God gaan. Ondertussen. Wat een valsheid hier niet waar. Van die predikers. En je vraagt je af. Hoe kan dit met genade bestaan? Nou, laten we maar eens gaan luisteren naar het slachtoffer zelf. Naar Paulus. Weet u waar we eerst op letten? Dat Paulus niet alleen oog en oor heeft voor die predikers die door nijd en twist spreken. Nee, hij zegt in vers 16, sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Dat hebben we dus nu voldoende uitgelegd. Maar, zegt hij, sommigen ook door goedwilligheid. En dan zegt hij, die eerste, die verkondigen wel Christus uit eigen belang, niet zuiver, uit verkeerde, onheilige motieven hebben we gehoord. Medende ook nog eens aan mijn verband, gevangenschap, verdrukking toe te voegen. Ook dat hebben we uitgebreid besproken. Doch deze, zegt hij, uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat heerlijk is dat. Paulus mag weten dat Christus gepreekt wordt door nijd en twist, maar hij weet ook dat er zijn die Christus spreken uit goedwilligheid en uit liefde. Uit goedwilligheid, hier staat eigenlijk in het Grieks het woord eudokia. En dat betekent welbehagen. Ze preken Christus uit welbehagen. Dat wil zeggen dat ze er een behagen in scheppen om Christus te preken. Dat is wat anders als Christus spreken uit onheilige motieven, niet waar, zoals we gehoord hebben. Maar nou hier te staan, vervuld van Christus en niet anders bedoelen. Dan hem aan het hart te leggen van de hoorders. Omdat elke zondaar in Syriëns land de toevlucht zou nemen. Onder de schaduw van zijn vleugel. Niemand uitgezonderd. Klein en groot. Allemaal voor rekening van hem. Die door dat ene offer volmaakt heeft voldaan. Voor alles wat er bij God te doen was. Hij heeft werkelijk genoeg gedaan. Daar hoeft niks meer bij. Daar kan niks meer bij. Daar mag niks meer bij. Iedere zondaar mag genoegen nemen met dat ene volmaakte offer. Uit welbehagen Christus spreek. En dan mag hij weten, ook al zit ik hier dan gevangen. Die predikers die uit welbehagen Christus mogen preken, mogen in de hand van Christus ervoor zorgen dat het welbehagen van de Heer, gelukkig, dat we zeggen voorspoedig, zal voortgaan. Paulus is daar blij mee. En dan ook dat ze Christus preken uit liefde. O, wat schitterend toch om dat ook te lezen. Allereerst natuurlijk liefde tot Christus. O, dat is toch essentieel niet waar als wij Christus spreken, dat we weten over wie we het hebben. Dat Hij inderdaad het voorwerp is van onze liefde. Dat we met Paulus mogen zeggen, ik weet niet anders dan Jezus Christus en dien gekruis. Dat het om Hem mag gaan en om Hem alleen. Maar dan toch ook uit liefde tot de hoorders. Dat is toch iets vertonen van het beeld van Christus. Het is toch niet om het even hoe wij Christus spreken. Er is toch maar één bedoeling. Dat we zoveel mogelijk jongeren en ouderen mogen brengen bij Hem. Bij wie te schuilen het eeuwige leven is. Dus uit liefde tot Christus. Uit liefde tot de zondaar. Uit liefde ook tot het evangelie. Want deze boodschap wordt nergens anders gehoord dan in de christelijke kerk. Dan daar waar de Heer Jezus Christus verkondigd wordt. Liefde tot het evangelie. Nou, deze echte liefhebbers van de Heer Jezus, die hebben ook Paulus hartelijk lief. Dat is erin opgesloten. En nou staat hier dat hij geroepen is tot verantwoording van het evangelie. Kijk, hij is die grote heidenapostel geweest. God heeft hem gesteld in Rome om dat evangelie te bedienen. Maar nu zit hij in gevangenschap. Gaat dat nou buiten, die roeping van het evangelie, van prediker te zijn van het evangelie, om? Nee, dat kunnen we namelijk hier ook vanuit het verband van de tekst lezen. Dat hoort er nou ook bij. Dat hij daar zit in de gevangenis ter verantwoording van het evangelie. Hij zit daar omwille van de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Maar ja, hij zit er ondertussen wel. En dan komt natuurlijk de vraag boven, bij u en bij jou en bij mij, ja, maar hoe nou verder? Hoe nou verder? Paulus zegt in vers 18, wat dan? Nou, dat is heel wat anders dan dat wij de vraag stellen, hoe nou verder? Weet u wat dan betekent? Wat dan nog? Ook al zit ik in de gevangenis, wat dan nog? Wij zouden vandaag zeggen, nou en? Nou en, dat zegt hij. Ik zit hier en sommige predikers, die verkondigen Christus uit jaloezie en uit zelfzucht en om tweedracht te zaaien in de gemeente. Nou en? O, wat een genade heeft deze man toch ontvangen. Ondanks alles, hoe dan ook, zegt hij, Christus wordt verkondigd. Op allerlei wijze, het zij door nijd of twist, of uit goedwilligheid of liefde, als Christus maar verkondigd wordt, of dat nou gebeurt, zegt hij, onder een deksel, dat wil zeggen onder de schijn van echtheid, onder valse voorwendsels, dat wil dat zeggen, onder een deksel, of dat het zuiver gebeurt, dat wil zeggen in waarheid en oprecht. Hoe het ook zij, zegt hij, als Christus maar verkondigd wordt. En daarin verblijd ik mij. Wat een prachtig woord om dit te lezen. Hoe het gebeurt, zegt hij, dat ligt voor rekening van de predikers. Dat is een zaak tussen God en hen. Maar ik mag mij verblijden in het feit dat Christus verkondigd wordt. Paulus is dus niet bedroefd dat zij Christus spreken. Nee, hij is er verblijd over. Dat maakt zijn blijdschap uit. Ook al gebeurt het uit onheilige motieven. Christus wordt verkondigd. En daarom ben ik blij. En dan moet u niet denken dat dit nou een momentopname is. Geen bevlieging.
om het zo te zeggen, het is niet zo dat Paulus zo goed gesteld is in de gevangenis, dat hij eens even boven zichzelf wordt uitgetild en zegt, kijk eens, nou ben ik zo blij. Nee, ik verblijd mij in een tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, ik verblijd mij voortdurend. En dan gaat hij er nog wat bij zeggen. En ik zal mij ook verblijden. Ik was gisteren blij. Ik ben vandaag blij. En ik ben morgen blij. In vers 4 van hoofdstuk 1 heeft hij het ook al gezegd. Ten alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Daar hebt u het ook weer, hè? Ten allen tijden. Dus niet zomaar in zo'n ogenblikje dat je goed gesteld bent tijdens je gebed. Nee, ten allen tijden in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Ik verwijs ook naar Filippenzen 4. Vers 4, een heel bekende tekst, we kennen hem allemaal uit ons hoofd. Daar vermaant hij de gemeente en daar zegt hij, verblijd u in den Heere ten allen tijden. Daar roept hij dus op tot dat wat hij zelf in die gevangenis doet. Blij zijn om de verkondiging van het evangelie van Christus. Hoe dat dan ook gebeurt. En dan zegt hij wederom, zeg ik u, verblijd u. Dus ook als je in de gevangenis zit. Ook als je broeders, terwijl jij in de gevangenis zit, je nog proberen te beschadigen. Wederom zeg ik u, verblijd u. Ik Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Vanmorgen heb ik nog wat zitten lezen in de commentaren van Deksel. En toen kwam ik nog wat tegen wat ik zo mooi vond. Naar aanleiding van deze woorden. Daar zegt het commentaar, we horen in deze brief niet minder dan 15 keer het woord blijdschap. En zich verblijden. Deze brief moet en kan alle christenen die de vreugde missen. Alle treurigen, alle bedroefden, veranderen in de zulke die zeer blij en zalig zijn in de Heer. En zegt de commentator dan, maak daarom veel gebruik van deze brief. Dus als u verdrietig bent, te neergeslagen, bedroefd, als het allemaal zwaar is en moeilijk, grijp dan naar deze brief. Naar, zoals wij zeiden, het hart van Paulus. Om te zien wat het geloof vermag. Verblijd u in de Heere ten allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Om nu ook verblijd te zijn als de omstandigheden buitengewoon zwaar en moeilijk zijn. Het is hier voor Paulus buitengewoon moeilijk. In de gevangenis, omwille van de naam van Jezus. Eigen broeders, die je proberen te beschadigen, terwijl je niks kunt ondernemen tegen hen. En toch blij zijn. Blij zijn. Omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Hoe zwaar en hoe moeilijk het ook mogen zijn. En wat heeft hij dat ook al in de praktijk beoefend. Toen hij, en dat is ook bijzonder om op te letten, toen hij in Filippi in de gevangenis zat, nu zit hij in Rome gevangen, maar hij heeft ook in Filippi gevangen gezeten. Met Paulus en Silas, u kent die bekende geschiedenis wel uit Handelingen. Dan worden ze gevangen genomen en dan worden ze in de binnenste kerker gezet, de diepste kerker onder de aarde, misschien wel 3, 4 verdiepingen diep. In de stokken geslagen, ze kunnen geen kanten uit, met opengeslagen ruggen. En wat lees ik dan? En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. Daar mogen ze nu in de praktijk brengen wat de dichter van Psalm 42 ook al gezongen heeft. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht verblijd u ten allen tijden. zingen daar ik hem verwacht. Wederom zeg ik u, verblijd u. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen. Verblijd u. Tot de God van mijn leven heffen. Wederom zeg ik u, verblijd u. O, die blijdschap is een blijdschap in God. Verheugd in God, zingt de dichter. Naar waarde nooit te danken. En wat Paulus hier en nu in Rome allemaal overkomt. Hij verblijdt zich in zijn God. Die edele gesteldheid, die zie ik bijvoorbeeld ook bij Johannes de Doper. Als die de eerste preek van Jezus mag horen. Dan zegt hij, deze mijn blijdschap is vervuld geworden. Welke blijdschap? Hij moet was. Hij moet groot worden. En ik minder worden. Steeds maar kleiner worden. Geringer worden. In eigen oog. En genade. Maakt ons klein. Daar moet u altijd maar op letten. Als u met mensen omgaat. Die groot zijn met zichzelf. Die het getroffen hebben met zichzelf. O, wat leven ze dan ver. Van de Heere Jezus vandaan. Maar hij zal zijn hand. Tot de kleinen wenden. Wat zien we toch in heel het evangelie. Dat wat veracht is in deze wereld en niet meetelt. Nou juist, het voorwerp blijkt te zijn van de liefde van Christus. Laat Christus maar schijnen. Dan mag ik verdwijnen. En dat zie je nou bij Paulus zo terug. En dan wil ik u vragen om in Filippenzen 2 te kijken naar de versen 17 en 18. Hoe ver dit rijdt, laat Christus maar scheiden, dan mag ik verdwijnen. Hij zegt in Filippenzen 2, vers 17 en 18. Ja, indien ik tot een drankoffer geofferd worden, dat betekent dat hij als martelaar sterft, over de offeranden van uw geloof, omdat hij er de oorzaak voor is, door middel van Gods genade, dat ze in de Heer Jezus Christus gingen geloven. Als ik nou tot een martelaar word opgeofferd, omwille van het feit dat u tot het geloof in Christus gekomen bent. Zo verblijd ik mij. En verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook. En verblijd u ook met mij. Al mag hij verblijd zijn om zijn martelaarschap. En dan mag hij verblijd zijn om het feit dat zij tot geloof in Christus gekomen zijn. En dan zegt hij, nou moet je ook om mij verblijden. Zelfs dan als ik als een drankoffer voor jullie geofferd word. Verblijd je. En verblijd je met mij. Ik weet, zegt Paulus in ons laatste tekstvers. Dat dit mij ter zaligheid zal gedijen. Door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Al die verdrukkingen die ze mij nu uit jaloezie aandoen. Ach, het dient alleen maar tot mijn zaligheid. Het maakt mijn heil alleen maar overvloediger. Wat is die naam van Christus hem toch dierbaar geworden? Zeg het nou eens mee in je hart. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Om die Heer Jezus gaat het. Hij weet dat er voor hem gebeden wordt in Filippi. Dat is ook eigen aan de gemeente van Christus, niet waar? Die brengt de nood bij de Heer. Ook van de ander. bidt niet alleen voor zichzelf, maar is ook bezig. Ten allen tijde, zegt Paulus, mijn gebed doende voor u al. En met blijdschap. Het is geen kwestie van moet het nou weer, nee. Het maakt de vreugde uit van zijn gebedsleven. En zo mogen we misschien wel het voorwerp zijn van het gebed van Gods kinderen. We weten het misschien niet eens, maar toch. Ze liggen voor u op de knieën. Wat groot is dat. Om dat ook te weten. Ik weet dat dit mij ter zaligheid zal gedijen door uw gebed. En toebrenging des geestes van Jezus Christus. Moet eens kijken waar het gebed vandaan komt. Dat komt nou bij de geest van Christus vandaan. En zo zie je hoe Christus zijn geest ook in deze wil gebruiken. Om de gebeden in Filippi voor Paulus op te zenden. Eigenlijk prachtig, hè? Dat die Paulus nou eerst zegt. Ik ben altijd maar met blijdschap bezig om voor jullie te bidden. Maar zegt hij, nou weet ik ook dat jullie voor mij bezig zijn. Door de werking van de geest van Christus. Om voor mij te bidden. En zo ontmoeten ze eigenlijk elkaar. Aan de voeten van de Heer Jezus. Zo worden die gebeden als reukwerk voor het aangezicht des Heren toegericht. Als offer, zingt de psalmdichter. Die des avonds branden. Nu zal het dienen. Tot zijn zaligheid. Zijn zaligheid hier en nu. Maar hij houdt er ook rekening mee. Dat hij gaat sterven. Maar we horen hier hoe alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Geen doffe berusting in dat wat hem overkomt. Nee, God is ook daar. Waar het donker is in het leven. Kijk, als we in de gevangenis zitten. Of we hebben veel moeite, we hebben verdriet, we hebben ziekte, we hebben smart. Wat kan er al niet in een mensenleven zijn? En dan toch in dit alles. De blijdschap van het geloof te ondervinden. In de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. En dan mag ik u preken dat niet te vergeefs is om op God te hopen. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Hij hoopt en verwacht dat hij nog in de gemeente van Filippi zal komen. Dat zegt hij hier ook niet waar, volgens mijn ernstige verwachting, dat dat zal gebeuren. Maar het is niet gebeurd hoor. Hij is als martelaar gestorven. In Rome. Maar kijk eens wat hij dan zegt. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door mijn leven. Het zij door mijn dood. Want, zegt hij dan, het leven is mijn Christus. En het sterven is mijn winst. Als ik dan zal sterven. Als ik dan als een offerande geofferd zal worden. Dan zal eeuwige blijdschap op mijn hoofd wezen. Want, waar is de reis heen, Paulus? Zeg het eens. Waar is de reis heen, Paulus? Dan ga ik op. Tot God zal daar. Tot God, mijn God. De bron van vreugde. Daar is al die blijdschap nu van afkomstig. Uit hem. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Zingen wij Psalm 43, het vierde vers. Laat ons danken en bidden. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch. Een gena. Om uw goedheid. De eer te geven. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 19, de versen 5 en 7. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.